Ik ben aan openbaringsavond 21. En dat gaat over de wederkomst. Daar kan je echt op verheugen, denk ik. Ja, ik wel althans. We zullen erin verdiepen. En dan denk ik, jongen. Niet dat ik het me allemaal voor kan stellen, voor de duidelijkheid. Maar wat de Bijbel erover zegt, dan denk ik, nou, dat moet heerlijk zijn. Goed, ik heb het wat verdeeld. Eigenaardigheid voor mij, in een paar punten. 9, om precies te zijn. Ik zal het kort houden. Punt 1. Kenmerken van de zevende bazuin. Kenmerken van de zevende bazuin. Nou, de zevende bazuin kenmerkt zich in de eerste plaats door de wederkomst van Jezus Christus. Dat zou ik het grote gebeuren daarin willen noemen. Tegelijkertijd vindt ook de opstanding der doden plaats. En Openbaring 20, vers 5b, spreekt, als je het goed leest, over de voltooiing van de eerste opstanding. Nee, die komen nog. Om het op een rijtje te houden, ja. Ja. Ik ga het er vandaag ook over hebben, hoor. Over de wederkomst en de opstanding. En het stuk opstanding, dat zal ik... Ik meen in de volgende avond nog eens apart belichten. Fundamenteel en naar zijn volheid. Ja, goed dat je het vraagt. De voltooiing van de eerste opstanding. Wederkomst, opstanding, ja. Er gebeurt nog meer. Als het gaat om de zevende bazuin. Moet je voorstellen een totale vereniging van de gemeente op aarde. Hier dus. Met de gemeente in de hemel. De heiligen die liggen te zuchten onder het altaar. Zegel 5. Ja. Totale vereniging met elkaar. En vervolgens ook de verheerlijking van die gemeente. En vervolgens een totale afrekening met de antichristelijke gemeente. In de slag bij Armageddon. Nou, dat is nogal wat bij elkaar. Ja? Na het blazen van de zevende bazuin aanvaardt Jezus Christus het koningschap op aarde samen met zijn gemeente. En daarna, even die klapper tussendoor, die slag van Armageddon, maar daarna begint het duizendjarig rijk. En richt de gemeente onder leiding van Jezus Christus alle dingen weer op. Weet je nog van vorige keer? Van, zee, word jij eens een beetje kleiner. Ja? En berg wordt eens een beetje lager. Ja. Nou, dat is mooi. Goed. Grote veranderingen dus bij het blazen van de zevende bazuin. Een nieuwe tijd begint. De verheerlijkte gemeente, totaal, functioneert vanuit de hemel op de aarde om alles te vernieuwen, om alles te herstellen, om alles tot volheid te brengen. Prachtig is dat. Ja. Dat is even gewoon even kenmerkend neergezet bij punt 1. Zevende bazuin. De kenmerken. Kom ik bij punt 2. Je kunt naar dat gebeuren kijken vanuit twee posities. Dus ik heb er boven gezet vanuit twee posities. Dit gebeuren kun je vanuit twee posities bekijken. En misschien dat het al heel eenvoudig voor je is, dat je al vooruit zit te denken en het al invult. Vanuit de positie van hen die nog op aarde zijn, En vanuit de positie van hen die reeds in Christus ontslapen zijn. De eerste groep gaat definitief in een hemelse dimensie. Wat gaat er gebeuren? Ze laat het aardse achter. Ze is niet langer gebonden aan plaats en tijd. En waar dat begint, dat punt, dat heet in de Bijbel de verandering in een punt destijds, oftewel in een niet deelbaar ogenblik. Zo snel schijnt dat dan te gebeuren. Ja? De tweede groep, zij die in Christus ontslapen zijn, gaat opnieuw vanuit die hemel op aarde functioneren. En Jezus zelf bepaalt dit moment. Alle ontwikkelingslijnen leidt hij met vaste hand naar dit punt toe. Moet je je voorstellen, hij heeft er dus wel veel zicht op. Al toen hij op aarde rondging, voor de duidelijkheid. Jezus zelf leidt dit naar dit punt. Hij brengt hier, op dit punt, alle ontwikkelingslijnen in de hemel en op aarde bij elkaar. Jezus leidt het zo dat alle mensen op dat moment aan verheerlijking toe zijn. En dat is het begin van een nieuwe fase. En in deze nieuwe fase ontstaat er een nieuwe hemel. Ja, kan je je voorstellen, want er gebeurt heel wat. Vanuit deze nieuwe hemel ontstaat er een nieuwe aarde. En Jezus brengt met zijn gemeente dus vernieuwing aan, totaal, in de hemel en op aarde. Nu is die vernieuwing al bezig, voor de duidelijkheid. Nu kan je al met hem meedoen in je eigen leven en in de gemeente. Maar dan zal het totaal zijn, in zijn volheid. Goed, dat waren even die twee posities. En van daaruit even kort wat er gebeurt en verwacht wordt. Punt 3. De gemeente op aarde. Alle positieve dingen van het zesde en zevende zegel hebben in hen, die op aarde zijn, in de gemeente, hun beslag gekregen. Ze zijn volledig vervuld met Heilige Geest. Ze zijn volmaakt, volwassen. Ze hebben stand gehouden tegen de antichrist. Ze zijn toe aan verheerlijking, ieder persoonlijk. En als ik dan even naar die gemeente kijk, dan zeg ik, en ondertussen zijn die twee getuigen nog in het dodenrijk. Die beroven op datzelfde moment de dood van zijn kracht. En ze staan klaar om uit te breken. Op het teken van de bezuin. Gemeente op aarde weer even. De natuurlijke banden, vorige keer heb ik dat heel uitvoerig toegelicht. De natuurlijke banden zijn niet belangrijk meer. De gemeente laat alles los wat haar aan de aarde bindt. Alleen nog maar gericht op wat Jezus nu gaat doen. De mensen werken ook niet meer. Althans, de mensen die tot de gemeente behoren. Die hebben baan al lang. Ze hadden er hartstikke veel plezier in, hoor. Voor de duidelijkheid. Ja? Laten we dat weer voorop stellen. Maar dit is toch even leuker. Ja? En dat hebben ze er al lang voor ingewisseld. Scheiding. Ja, die heeft al plaatsgevonden. Op aarde. Want wie niet mee wil gaan in de ontwikkeling van de gemeente, die is meegegaan en meegesleurd door antichrist, door Belial. Ik zei expres wie niet mee wil gaan. Want ik kan het nu voor mezelf al toetsen. Ik zeg, wil ik meegaan, Heer? Nu? Nu in het leven? Nu in de koers? In uw woord? In uw perspectieven? Ja! Ja, of je zegt nee. Heb het in de gaten. Zodat het helemaal een volmondig ja wordt. en er niks meer tussenin komt. Dat is toch mooi? Dan kan je nu zelf en door de Heer aan laten werken in je eigen leven. De scheiding begint bij de tweede en derde bazuin. Althans het openbaar komen van de scheiding. Want daar komt de Zoon des Verderfs openbaar. In zijn volheid. We hebben dat gezien. De fundamenten van deze scheiding zie je waar, als je teruggaat in Openbaring, bij het eerste zegel, één fundament, en 2, 3 en 4, het andere fundament. En ik heb toen gezegd, herhalen maar even, dat die processen vanuit die fundamenten zich toespitsen bij het zesde zegel. Daar spitst dat zich toe. Dus de processen vanuit die fundamenten spitsen zich toe bij het zesde zegel. En wat gebeurt er aan het einde van het zesde zegel? Dan vindt plaats de verzegeling. Hoofdstuk 7. Ja? En dan gaat het vervolgens aan beide kanten naar een volheid. Weet je nog, de eerste bazuin, de eerste zonen gods. En toen die geboortegolven erachteraan. Prachtig. Dat gaat gebeuren. Tweede, derde bazuin. Iets minder leuk, want dat is wat er tegenin gaat. Wat ernaast ontstaan is. Namelijk de zonen van Belial, van de verderver. Nou, goed om dat even in de kijker te hebben. En te zien dat dus alles van die scheiding al ontstaan is. Dat, ik heb het vorige keer geloof ik ook gezegd, het verhaal van de eindtijd. Dat niet het verhaal is van de eindtijd, maar van eerder. Dat het niet zo is dat de een die is aan het werk en de ander is aan het werk en ze zijn samen aan het werk en één wordt er opgenomen en de ander die blijft. Nee, ze zijn helemaal niet meer aan het werk. Begrijp je? Dus die scheiding heeft al veel eerder plaatsgevonden in de geestelijke wereld. En komt tot zijn volheid, ja, dat zie je aankomen. Ja? Nou, als dit moment, dit grote moment waar de gemeente voor staat, als dit aanbreekt, dan heeft de gemeente al zes bazuinen geblazen. Dan hebben de twee getuigen zich al laten doden door de antichrist. En de gemeente die verenigt zich om heel gericht bezig te zijn met wat er nu aan de orde is. Mooi, hè? Ja, ik zie daar, ik voel er als het ware toch iets van gebeuren. Ook al kan ik me niet helemaal voorstellen hoe dat voelt. Ja, dat klinkt misschien heel tegen elkaar in. Het lijkt me heerlijk. Want ik heb ook gezegd, er zal een harmonie zijn. Er zal een eenheid zijn. En niet in één gemeente. Zo van, nou, we hebben ergens een gemeente en daar... Nee, maar over de hele linie. Goed. Punt 4. De situatie op aarde. Het is zo, buiten de gemeente van Jezus Christus is er dan niemand meer, laat ik het eens zo noemen, in het grijze. Van, ja, het kan wit zijn, het kan zwart, ja, maar het kan er ook tussenin zijn, zeggen mensen dan wel eens. Ik denk, ja, daar kan je dus nog een avond over praten. Dat noem ik nou het grijze. Ja? Jezus is duidelijk, bij hem bestaat er nooit iets tussenin. Hij is altijd rechtdoor, overal doorheen. Het Babylonische, dat is niet meer. Het grijze is niet meer. Het verwarde, wat er ook bij hoort, dat is opgelost. Hoe? Nou, of het is overgegaan in wit, door uit te trekken uit Babel, uit die verwarring, uit dat grijze, uit dat voor de vormachtige, uit die leugen. Of het is overgegaan in zwart, omdat men zich laat meenemen en meesleuren door de antichrist, door Belial. Het is dus of volledig mee in de ontwikkeling en toewerken naar dit punt, naar dit moment waar ik het over heb van de zevende bazuin. Of meewerken met de antichrist en toewerken naar een heel ander doel. Ernaast, en dat zal geen bestaan hebben. Nou zijn er nog veel mensen op aarde, dat wil ik ook even zeggen, die nog bij Jeruzalem, nog bij Babel horen. Ze weten niets van het evangelie van Jezus Christus. En voor hen gaat het leven dus gewoon door. Die zitten nog in die bus en die zitten nog in dat vliegtuig. Maar er wordt niemand weggenomen op dat moment. Die gaan daar gewoon mee door. Dus er ontstaan ook geen ongelukken wat dat betreft. Ja? Ze weten niets van het leven van het evangelie van Jezus Christus. Het leven gaat voor hen gewoon door op aarde. Ze hebben ook geen deel aan die verheerlijking. Even duidelijk gesteld. Wat met hen dan? Nou, zij zullen het duizendjarig rijk, zullen zij beleven vanuit een positie, welke positie? Op aarde. En de gemeente zal het beleven vanuit de positie in de hemel. Dat is niet slecht hoor, want je weet dat tijdens het duizendjarig rijk wordt de aarde hersteld en ontwikkeld en gebracht tot volheid. Dus ook deze mensen komen dan voor die keuze te staan. En die is alleen maar verlokkend. Dus niet zo, en nou moet je kiezen. Het is onderhand duizend jaar rijk, dus kiezen nou. Wat wil je? Nee. Verlokkend door een heerlijkheid die er van de gemeente uitgaat. Wat een evangelisatie, mensen. Prachtig. Ja, dat evangelie gaat dan daar ook door. Dat is even bij elkaar gezet de situatie op aarde. Punt 5. De gemeente weet wat op handen is. Dat zet ik er gewoon boven met een uitroepteken. Dat is mooi, hè? Dus dan mag je in oefenen, toch? Mag je zelf ook in oefenen. Dat je zegt, weet ik nou wat er op handen is? Ook voor mijn eigen leven nu. Dat ik het niet heel ver van me wegschuif, maar dat ik nu al bezig ben de Heer te volgen. Het in te vullen. Het perspectief voor ogen te hebben. Dat is toch een goede zaak, want anders zitten we in Babel. Ja? Of zit jij in Babel op dat moment? Heerlijk, want dan kan je eruit trekken. Ja? Goed. De gemeente weet wat er aan de orde is in de laatste dagen. Namelijk, wat er ook in de Bijbel staat, de Heer tegemoet gaan in de lucht. Ja? De Heer tegemoet gaan in de lucht. Om vervolgens samen met hem een slag te leveren in de lucht. Nou, je begrijpt voor wie het wel en voor wie het niet een slag in de lucht is. Tegen de vijand. De slag van Harmagedon. Om daarna met hem vanuit de hemel op de aarde te werken aan de wederoprichting van alle dingen duizend jaar rijk. Al die mensen die ik net genoemd heb. En een stelletje bergen en zo. En wat andere oneffenheden. Goed, daar kan je heerlijk over denken. Dat zullen we nog wel eens doen. In de lucht, zei ik. En de lucht is dan niet een plaats. Ik deed er wel even een beweging bij. De lucht is ook een situatie. De slag is een strijd in de hemel om de geestelijke macht op aarde te verkrijgen. En we weten wie daar de baas is. Want de overste is daar de baas. De overste van de macht der lucht. Ja? De duivel, als je het gewoon ronduit wil hebben. Hij beheerst met al zijn strijdmakkers, met degene die hij naar voren schuift, hij beheerst de lucht en heeft daarmee de aarde in zijn greep. En daartegen gaat de strijd. En daarom dus ontmoeten wij Jezus in de lucht. We komen volledig los van de aarde. De gemeente wordt dus opgenomen. Ja, je hebt het goed verstaan. Opgenomen voor de slag. Altijd dat, is dat nou voor, is dat nou na de slag? Als we al een beetje in openbaring zitten studeren, krijgen we die vragen. De gemeente wordt opgenomen voor de slag, maar voert wel de slag. Ja, want zo is het, zoals natuurlijke mensen het uitleggen. Ja. Dus de gemeente wordt opgenomen en voert de slag, de strijd met de antichrist en zijn zonen. Die vindt plaats in de lucht. Een situatie dus. Dus, de Heer tegemoet gaan in de lucht, als je daar nou diep over nadenkt, of misschien niet eens zo diep, dan is dat een nieuwe geestelijke situatie. En het mooie is, de gemeente weet dit. Die zit niet van, wat gebeurt er nou weer, joh? Ja, zullen we wel zien. Nee, want die mensen lopen nog op aarde rond. Voor de duidelijkheid. Maar de gemeente, die weet dit. En die staat ervoor. Die is actief in de geestelijke wereld. In stilte, gebed, gezamenlijke verwachting. En ook een intense eenheid. De mensen in de gemeente verwachten heel intens het blazen van de zevende bazuin. En de wederkomst van Christus. Goed, dan moet je eens met me lezen. Je dacht, er komen geen teksten. Maar er komen nog een paar teksten bij. En als je eens met me op wil zoeken. 1 Thessalonicense 5. 1 Thessalonicense 5. Vers 2. Daar staat: immers gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Ik zie dat ik er eerder over gesproken heb. Ja? Zo komt als een dief in de nacht. Er zijn altijd mensen die angstig maken. Die zeggen, ja, maar die dag komt als een dief in de nacht. 1 Thessalonicense 5 vers 2. Maar die lezen de Bijbel niet goed. Die lezen de Bijbel niet goed. Want, waar slaat dat op? Dat mag je zeggen. Dat staat er onder namelijk. Terwijl zij zeggen, het is alles vrede en rust. Ja. Dat zijn mensen die zeggen, oh, allemaal vrede en rust, joh. Allemaal vrede en rust. Terwijl zij zeggen, het is vrede en rust, komt over hen. Wat komt er over hen? Een plotseling verderf. Ja, een beetje naar. Maar dat geeft gewoon aan die andere volheid die zich voltrekt. En verder voltrekt. Zoals de weeën een zwangere vrouw. Ja? Nou, ik denk dat je beter dat kan hebben dan dat plotselinge verderf. Voor de duidelijkheid. Want daarin zie ik toch wel iets van de volheid van de zonen. En dan denk ik aan verheerlijkte zonen. Ja? Waar het bij de zevende bazuin om gaat. Er staat nog, maar gij broeders zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou. Hé, nou we hebben het goed gelezen. Gij zijt kinderen des lichts en kinderen van de dag. We behoren niet aan de nacht of de duisternis toe. Mooi, hè? Mag je voor jezelf ook gewoon ook beleiden. En in je leven gewoon uitvoeren. Laten we dan ook niet slapen zoals de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Betekent niet dat je niet naar bed moet gaan vanavond. Maar dat betekent dat je niet slaapt in de geestelijke wereld. Dat je de dingen niet meer doorhebt. Dat je denkt, hoe zit het toch in elkaar? En er maar een zootje van laat maken. Door de duivel. Maar dat je zegt, Heer, ik wil in de gaten hebben hoe het in elkaar zit. Wat me tegenhoudt. Wat me soms doet verschansen nog in mijn leven. Dat wil ik doorkrijgen. Niet om mezelf te slaan. Of te kastijden. Maar om tot u eer meer nog te zijn in mijn leven. En help daarin. Nou. Hier zie je de actieve betrokkenheid. In feite bij alles wat er aan de orde is. Voor ons staat hier in 1 Thessalonicense 5. Is het niet een onverwachte zaak. Dan kunnen we dus ook rustig zeggen. De Heer komt vannacht. Nog niet. En ik kan je ook meedelen dat hij morgen niet komt. Ja, dat zijn altijd de thema's. Ja? Aan de wederkomst gaat namelijk een proces vooraf. En dat heerlijke proces wordt geschilderd in Openbaring. En daar zijn we met des te meer blijdschap mee bezig. Kom ik aan mijn zesde punt van vanavond. Een moment van duisternis. Een moment van duisternis. Nog steeds bij die zevende bazuin, weet je wel? Dat mooie wat gaat gebeuren. Op dat moment is er een geestelijke nacht. De twee getuigen, je herinnert je, laten zich doden. Het beest uit de afgrond voert oorlog tegen hen en overwint hen. En de zonen van het verderf die vieren een feestje met elkaar. Ja, die dansen en die springen. Ja. De antichrist staat vlak voor de tempel Gods. En wat doet hij? Dat zal ik je ook uitleggen. Hij wacht op de ineenstorting van het geloof van de gemeente op aarde. Hij wacht zijn kans af totdat al die mensen de hoop verliezen en het geloof verliezen. Ja, doet hij nou ook nog in het klein. Je kan het allemaal naar voren halen in je leven. Hij zegt, hij gebruikt dingen en dan wacht hij dat ik niet meer geloof en dat ik niet meer verwacht. Nou, dan zal hij lang kunnen wachten. Of korter. Nee, lang. Heel lang, want dat gebeurt niet. Heer, help, want ik kan het niet alleen. Zo, ja. Hij wacht daarop, ook dan nog. Want als zij de hoop verliezen en het geloof verliezen, dan zijn ze een hele, net als nu, een hele makkelijke prooi voor hem. Dan kan hij namelijk met die mensen erbij, hij heeft Babel al platgetreden, de voorhof, dan pakt hij de tempel erbij, kan hij met die mensen erbij, dus Jezus Christus tegemoet gaan. Om hem van de troon af te stoten. Want daar is het op gericht. Dat denkt de antichrist. Hij denkt ook dat dat gaat lukken. Zo dom is die. Ja? Of zo volhard, weerspannig is die, kan je ook zeggen. Ik denk dat laatste, dat dat geestelijker uitgelegd is. Jezus ondertussen, te midden daarvan, volvoert zijn werk in mensen. Hij zal de antichrist ontmoeten na het blazen van de zevende bazuin. Hij zal hem doden, zegt de Bijbel, door de adem van zijn mond. En dan is het afgelopen met de antichrist. Bij die slag in de lucht. De gemeente op aarde vestigt al haar geloof, al haar hoop op de Heer. Zij weet, nu zullen we veranderen in een punt des tijds. Want onze broeders overwinnen nu de dood. Ze verlangen intens naar dit moment. Nou, ik denk, je kan er altijd nu al in oefenen. Ja? Al je geloof op de Heer gevestigd, al je verwachting, al je vertrouwen. Het is toch niet te weinig, denk ik. En de Heer, die geeft je ruimte, die geeft je leven. Je denkt, oh Heer, het wordt nog mooier dus als ik dit hier lees. Ja, want dat kan ik nog niet beleven. Maar dat andere, dat oefenen daarin en die ruimte proeven en merken, dat kan ik al ervaren en beleven. Naarmate ik gewoon blijf geloven, vertrouwen, verwachten en doorgaan. En die ander zit ook te wachten en er gebeuren lelijke dingen in je leven en tussen mensen in. En je zegt, die kan lang wachten, want ik ga door. Ja? Heer, kom erin, help. Mooi, hè? En dat gaat door en dat gaat door. Denk je dat je dan ooit afwijkt? Nooit. Want je bent nu al bezig om door te gaan. Dat is mooi. Punt 7. De gemeente in de hemel. Die hadden we ook. Ja? In het begin gezegd. Bij het vijfde zegel lezen we over de zielen onder het altaar. Ze zien aan de resultaten in de hemel dat de ontwikkeling op aarde verder doorgaat. Ze verheugen zich, verzuchtend enigszins en anderszins verlangend. Heer, hoe lang duurt het nog? En wat wordt tegen hen gezegd in Openbaring 6, vers 11? Dat ze nog een korte tijd moeten rusten. Nog een korte tijd. De Heer zegt dat ook vaak. Nog een korte tijd. Als mensen geduld hebben. Maar als ze barsten van de hysterie. Ja, dan ga je er gauw niet meer in mee. Nog een korte tijd. Wanneer zou dat nou gezegd zijn? Dan ga je toch niet in termen van tijd denken. Hè? Nog even in die ontwikkeling. En dan komt het. Heb je daar al wel eens iets van? Dat je denkt, ik proef daar iets van in mijn bezig zijn. Ik heb het in de gaten. Nog even eigenlijk. Nog maar even en verder zo. Of denk je, man, sta niet. Ja, dan moet je dat ook onderzoeken voor jezelf. Ja?
Die denkt, hier wil ik het helder hebben voor mijn leven. Nu. Wil ik er nu al van genieten. En ondertussen oefenen. Met de hulp van de Heer, want alleen kan je het niet. Ja. Mooi, maar die gemeente in de hemel, daar had ik het over. Op dit moment is het nu zover. Als we bij de zevende bazuin zijn. Die mededienstknechten, de twee getuigen zijn gedood. En daarmee is wat volgemaakt? Het getal van de martelaren van de mededienstknechten die gedood moesten worden. Dat is volgemaakt. Huppatee, bordje vol, kan niks meer bij. Nou, niet zo hoor. Maar in de ontwikkeling, in het plan, is het vol. Ze weten dus, het moment van die zevende bazuin komt eraan. Ze mogen opnieuw gaan werken op aarde. In dezelfde toestand van verheerlijking als de gemeente op aarde, voor de duidelijkheid. Op dat moment komt er een vereniging met elkaar, gemeente, gemeente, en met hem, Jezus Christus. En dan aanvaarden we alles samen met Jezus het koningschap over deze wereld. En dat wordt aangevochten, vandaar die slag in de lucht, maar daarna wordt het gerealiseerd in een duizendjarig rijk. Die gemeente in de hemel, de mensen daar, die worden bij het blazen van de zevende bazuin opgewekt. Ze worden actief voor de aarde. Ze nemen deel aan die situatie in de lucht. Naar de mogelijkheden, dat zeg ik erbij, die zij hebben. Wie nooit heeft leren strijden, er is niemand die langsloopt en zegt, oh, heb jij niet leren strijden, dat is dom. Nee, want zo reageert men niet meer op elkaar. Het is een en al eenheid, harmonie, en alles wordt ingezet op zijn eigen plaats, naar zijn eigen manier. Maar wel binnen dat plan van God. Nou, dus ieder werkt mee, en wie het niet heeft leren strijden, werkt op de achtergrond mee aan de overwinning op de antichrist. En loop niet te zeuren, ik moet ook altijd op de achtergrond lopen. Want daar heb je geen last van. Dat is allemaal voorbij, gelukkig maar. Ja? Nou, ze treden dus die gemeente vanuit hun hemelse positie de lucht binnen. De situatie dus, de lucht van het strijdtoneel. Daar komen ook zij in met Jezus. En daar ontmoeten wij hen om samen definitief af te rekenen met alles wat nu nog macht heeft over de aarde. Met alles wat nu nog heerst in de lucht. Ja? Nou jongen, dat is een verandering. Dat is prachtig. Goed. Dat is de gemeente in de hemel. Die gaan doen. Nu punt 8. De plaats van de getuigen. De gemeente op aarde en de gemeente in de hemel leven dus allebei toe naar dit moment van de zevende bazuin. Het moment van wederkomst en opstanding, van verheerlijking en, nou, ik heb de dingen genoemd in punt 1. En dan zijn er dus ook nog die twee getuigen. Zij stellen zich beschikbaar om de dood van zijn kracht te beroven. Ze overwinnen de dood en ze wachten op al dat heerlijke dat de zevende bazuin gaat inleiden. En lees nou maar even met me Openbaring 11. Vers 11. Openbaring 11. Vers 11. En na 3,5 dag voer een levensgeest uit God in hen. En zij gingen op hun voeten staan. En grote vrees viel op alle die hen aanschouwden. Dat is dus niet de gemeente voor de duidelijkheid. Dat zijn de mensen die aanschouwen op dat moment. En ze hoorden luide stem uit de hemel tot hen zeggen, klim hierheen op. En zij klommen op en de vijanden aanschouwden hen. Dus, ze breken uit. die twee getuigen. Ze verenigen zich opnieuw met hun lichaam. En daarna vindt de verheerlijking plaats. Ze gaan de Heer tegemoet in de lucht. Vorige keer ook gezegd, ze gaan dus niet, je zegt, oh, ze gaan dus opstijgen. Nee, ze komen in een hele nieuwe situatie. Dat is heel wat anders dan dat je denkt, oh, ze gaan opstijgen, dan dalen ze weer neer. Stijgen ze weer op, dalen ze weer neer. Nee, dat is nou juist het mooie van die verheerlijkte situatie, dat je dat kan met dat verheerlijkte lichaam. Goed. Hun vijanden aanschouwen hen. En ook de antichrist ziet wat er gebeurt. Zijn greep naar de macht over de gemeente op aarde is mislukt. Nou, dan lezen we wat er nog meer gebeurt in 1 Thessalonicenzen 4. Wil je dat met me opzoeken? Vers 15. Ook altijd zo'n moeilijk vers. Laten we dat er gelijk maar bij nemen. 1 Thessalonicenzen 4. Vers 15. Dit schrijft Paulus. Ja? Op het moment dat wat nog niet geopenbaard is, de openbaring van Jezus Christus. Ga maar na. In alle onderzoeken. Ja? Is dat nog niet geopenbaard? Maar Paulus schrijft over dit zelfs hoor. Ja? Maar die is opgetrokken geweest in de derde hemel. Die heeft ook het een en ander gezien. En van daaruit zegt hij, want dit zeggen wij u, vers 15, met een woord des Heren. Wij levenden die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan. Wat is dat nou toch weer, joh? Hoe zit dat nou? En daar kan je nu met wat we nu neergezet hebben, doordacht hebben, over denken. Ja? Dat je zegt, hé, de ontslapenen komen dus als eerste. Want wie komen er als eerste tevoorschijn van die ontslapenen? Die twee getuigen. En wie komen daar achteraan? Waar het getal vol van was, die lagen te verzuchten onder het altaar. Ja toch, zegel 5. Alle ontslapenen in Christus. Die komen daar achteraan. Nou ja, ik weet ook weer niet of ik af en toe aan optocht moet denken, voor de duidelijkheid. Ja? Nou, snap je dat, hè? Want dan zeg je, hé, en daarna, dus als je het moet onderscheiden, dan doet Paulus dat, want hij zegt, wij levenden die achterblijven op dat moment, dus die gemeente op aarde, zullen hen niet voorgaan. Zij zijn eerst en daarna komen wij. En dan verenigt dat zich met de Heer en met elkaar. Eenvoudig eigenlijk, hè, die tekst, als je nou zo kijkt dan. Want de Heer zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en het geklank van een bezuin Gods nederdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, om het nog even duidelijk te maken, zullen het eerst opstaan. Daarna zullen wij, levenden die achtergebleven zijn, samen met hem op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden. Daar komt hij. De Heer tegemoet in de lucht. En zo zullen wij voor altijd met de Heer zijn. Dus dan weet je ook, dat is definitief voor de duidelijkheid. Ja? En niet denk dat daar nog een afval plaatsvindt. Mooi, hè? Wat ik mooi vind, is dat tegemoet gaan in de lucht, dat stuk van Bazuin 7, dat Paulus dat hier eigenlijk gewoon schrijft, vanuit zijn manier van de openbaring oppakken. En toen dacht de Heer door zijn geest, nou laten we dat nog eens wat duidelijker neerzetten. Toen liet hij openbaring neerzetten. Toen zeiden mensen allemaal, ja, dat is nou zo'n moeilijk boek. Maar die waren denk ik misleid door de duivel. Ja? Goed. Het geklank ener bazuin. Dus Paulus heeft ook in de gaten dat er bazuinen zijn. Waarom zegt hij nou niet gelijk dat het de zevende bazuin is? Ik hou een beetje van rechtlijnigheid. En dat is natuurlijk in dit geval verkeerd. Ja? Maar in 1 Korinthe, wil je dat ook even met me opzoeken? Want dat zijn de teksten hierover, hè, die Paulus heeft. 1 Korinthe 15, vers 51. Een heel stuk gaat erover. Moet je gewoon nog maar eens thuis doornemen. Aan de hand van deze studie. 1 Korinthe 15, vers 51. Daar zegt hij het nog een keer op een andere manier. Zie, ik deel u een geheimenis mede. Alle zullen wij niet ontslapen. Snap je? Er zullen levenden achterblijven. Denk maar aan Thessalonicenzen. Maar alle zullen wij wel veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik. Beide. Hé, dat is toch opmerkelijk. Als openbaring nog niet geopenbaard is. Ja? En hij zegt hier, bij de laatste bezuin. Ze hebben niet met elkaar gesproken, zorg jij dat je het ook recht breidt. Want dan hebben we tenminste het goed verantwoord. Dat bestond bij hun niet. Dat is toch mooi, hè? Want dat is de geest die werkt. Ja? Bij de laatste bazuin. Nou, Paulus heeft dus ook inzicht, maar dat wisten we al, in het geheimnis Gods. Hij spreekt vanuit dat opgetrokken zijn in de derde hemel. Dus, de doden staan op in onvergankelijkheid. De twee getuigen als eerste. Bij hen komen de anderen die in Christus ontslapen zijn. Daarna worden de levend achtergebleven, veranderd in een punt des tijds. We komen alle in een verheerlijkte bestaansvorm terecht. Daarin herstellen we alles door het woord van God en richten ook alles weer op. Punt 9. Ten slotte. De gemeente wacht de reactie van de antichrist af, voor de duidelijkheid. De actie is opnieuw van Jezus Christus en zijn gemeente. Als we hier de wederkomst tegemoet gaan in de lucht geschilderd hebben, dat is een actie van Jezus en zijn gemeente. En dat is niet in die zin dat ze zeggen, nou we gaan eens even omhoog en dan zullen we eens even gaan meppen. Nee, want de reactie, die komt wederom van de tegenpartij. Ja? Dat hebben we altijd gezien, hè, in de openbaring. Actie vanuit de gemeente, vanuit jou. Moet je nou maar eens proberen en dan merk je wel de reactie wat er tegenop komt. De actie is opnieuw van Jezus Christus. Hij gaat voorop. En de gemeente trekt zich terug in de lucht. In de situatie waarin de vijandige legers definitief verslagen worden, zullen moeten wijken omdat ze daar geen grip krijgen op de gemeente. Om vervolgens, na de slag van Harmagedon, vanuit de lucht, dus vanuit die positie, vanuit die situatie, het koningschap op aarde te aanvaarden en aan de gang te gaan in het duizendjarig rijk. Nou, volgende keer wil ik het hebben over een ander aspect wat hierbij hoort, namelijk opstanding. Wat heeft de Heer God nou vanaf het begin bij Adam bedoeld eigenlijk met de mens? Wat was voor hem een mens? Waar ging die heen? Wat was dus opstanding voor hem? Waar zou de opstanding voleindigd zijn? Toen al, in de gedachten van God. En nu nog steeds. En dat wil ik dan gewoon eens fundamenteel en in zijn volheid voor jullie neerzetten. Ik denk heerlijk. Ja hoor. Ja, het is niet, ja. Het is de Heer tegemoet gaan in de lucht.
Zoals je dat zei, ja, als ja. We dus ons verheffen in de geestelijke wereld,
ja.
Dan doen we dat geestelijk. Dus we zijn hier in dienst.
Ja, klopt.
We richten ons op God.
Klopt.
Dus we trekken eigenlijk de lucht in geestelijk.
Nee. Nee. De lucht
mijn
is een...
vraag is dus...
Ja, maar dit is dus nee. Dus als je op grond daarvan een vraag wil stellen, wij trekken ons niet terug in de lucht, maar in de hemel. In de geestelijke wereld. De lucht is een aparte nieuwe situatie waar we dan in komen. Daar ligt de sleutel. Ik wil duidelijk en helder houden. Maar ga door. Want misschien was de vraag anderzijds.
Ja. Mijn okay. Vraag is dus, is dit nu een fysiek gebeuren of is dit een geestelijk gebeuren? Dus als die gemeente de strijd in Harmagedon voert, zijn ze dan fysiek op aarde waarneembaar of zijn ze in een verheerlijk lichaam weg?
Verheerlijk lichaam, ja. En op dat moment niet op aarde rondlopend. Maar terzelfde tijd het wel zouden kunnen. Ja, precies. Op die manier. En dan, ja, op het moment dat ze dat doen, de Heer tegemoet in de lucht, die nieuwe situatie, dan krijg je ook dat alles zich opmaakt daar wat tegen is. Nou, dat is mooi, want daar moeten ze wijken en dan gebeuren er nog weer andere dingen. Wat het begin van het einde inhoudt.